zo heel veel is het nog niet. Het parket is nogal karig met informatie, maar het ziet er dus, zoals je zei, inderdaad naar uit dat die beruchte Evelien, dat die ontmaskerd is en dus al vrij snel, hè. Want het is tenslotte nog maar een goede maand geleden dat Stan van Samang naar het gerecht is gestapt met een klacht, omdat er naaktfoto's van hem circuleerden. Hij had die gestuurd naar iemand die zich voordeed als een jonge vrouw, die Evelien dus. En de onderzoeksrechter die heeft dan de Computer Crime Unit ingeschakeld van de gerechtelijke politie van Brussel. En die heeft nu dus die twee jonge mannen kunnen identificeren. Die hebben volgens het parket ook bekend dat zij daarachter zitten. Eén van de twee is aangehouden. De andere die is vrijgelaten onder strenge voorwaarden.
Ja, dus zij zouden Stan van Samang hebben verleid om die naaktbeelden te versturen?
Ja, hoe die verdeling precies in elkaar zit, of er dan één iemand was die contact had met die BV's of dat ze het samen hebben gedaan, dat is niet helemaal duidelijk. Mm. Maar zij zouden dus wel samen die Evelien geweest zijn. En niet alleen Stan van Samang zouden ze zo verleid hebben. Hij is op dit ogenblik wel de enige die een klacht heeft ingediend bij het gerecht. Maar de speurders gaan er wel van uit dat die twee jonge mannen dus ook Peter van de Veire en Sean Dont in de val hebben gelokt. Voor zover wij horen, zouden die twee trouwens binnenkort ook een klacht indienen, net als Stan van Samang. Mm. Vanwege dus die catfishing, zoals dat heet, met een vals profiel naakt- en seksbeelden laten sturen en daarmee dan mensen gaan chanteren.
Ja, er was in het begin heel veel onduidelijkheid over wat daar precies gebeurd was. Dan werd er ook wel eens gezegd dat het om een groot netwerk zou gaan dat daarachter zit. Maar als we dit horen, dan is dat dus niet zo.
Het klinkt niet zo, hè? Nee, twee jonge mannen dus. Verder lijkt het voorlopig niet te gaan. We hebben nog niet veel details over hen. De ene bron zegt, ze waren zich niet goed bewust van wat ze aan het doen waren. Ze waren een beetje onnozelheid aan het uithalen en hebben nooit beseft dat het zo groot zou worden. Andere bronnen zeggen dan weer dat ze wel degelijk goed wisten wat ze deden. Dat het criminelen waren die op geld uit waren. Ik heb ook de advocaat van één van die twee aan de lijn gehad. Degene die nog aangehouden is, maar die heeft elk commentaar voorlopig geweigerd.
Ja, we kennen drie namen van bekende Vlamingen, maar bestaat de kans dat die jonge mannen nog andere slachtoffers hebben gemaakt?
Dat zou wel kunnen, ja. We horen toch dat ze al een paar jaar bezig waren. En de voorbije weken zijn er hier en daar nog wel BV's opgedoken die zeiden dat ze gecontacteerd zijn door zo'n soortgelijke vrouw, maar dat ze niet op ingegaan zijn. Zijn er dan anderen die daar misschien wel nog op ingegaan zijn? Tja, dan zijn ze in elk geval wel discreet over, wat begrijpelijk is.
Ja, dat is zeer begrijpelijk. Toen deze zaak uitkwam, werd ook meteen gezegd het gaat misschien niet evident zijn om uit te vissen wie daarachter zit. Mm-hmm. Heeft het parket daar iets over gezegd, hoe ze die jonge mannen op het spoor gekomen zijn?
Nee, daar geven ze geen details over, om natuurlijk ook criminelen niet te veel inkijk te geven. Mm-hmm. Maar wat we uit officieuze bronnen horen, is dat het inderdaad niet zo eenvoudig is. Maar als je een paar jaar bezig bent met dat soort dingen, je maakt dan een vals profiel aan, je voert chatgesprekken met verschillende mensen, dan laat je onvermijdelijk sporen na. Hoe actiever je bent op internet, hoe meer sporen je gaat nalaten. En dat is blijkbaar dan toch hier het geval geweest, want zoals je zei, ze zijn al bij al nog wel vrij snel gevat.
Ja. Over die sporen wil ik het nog eens uitgebreid hebben. Filip Heijmans, dank je wel. Met Tim Kools, goedemiddag.
Hey, goedemiddag.
Ja, u bent cybersecurity consultant en u heeft vroeger gewerkt precies bij die Computer Crime Unit die deze zaak ook mee onderzoekt. U bent niet meer bij de politie, u kan ook niet zeggen over dit specifieke onderzoek uiteraard. Maar is het inderdaad zo dat als je op het internet actief bent, ook met dit soort zaken, dat je dan automatisch ergens een spoor achterlaat?
Ja, sowieso. Hè. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een telefoonnummer. Hè. Als je naar iemand telefoneert, wel, dan krijgt de tegenpartij meestal het telefoonnummer te zien. En dat heb je ook bij het internet. Hè. Dus dat is op basis van IP-adressen, noemen ze dat dan. En dat IP-adres wordt toegekend door je telecom-operator. En dus uw telecom-operator weet welke abonnee verbonden is aan dat specifiek IP-adres. Mm. Dus je laat zeker die sporen na. Ja.
Ja, ook als je dat probeert uit te wissen, wat ik mij kan voorstellen dat je in dit soort gevallen wel wil.
Ja, uitwissen, dat is misschien een verkeerde term. Wat je wel kan doen, is het maskeren of een ander IP-adres aannemen. Mm-hmm. We zien dat heel vaak op het darknet. Dat is via een bepaalde tool, dat noemt dan Tor. Als je daarmee op het internet gaat gaan, dan ga je een heel ander IP-adres uit het buitenland krijgen. En zo kan je het wel maskeren,
ja,
natuurlijk.
Ja, dan kan je dat spoor een beetje wazig maken. Welke technieken kan de politie hier allemaal dan gaan gebruiken? Je krijgt zo'n zaak binnen, hoe begin je daar dan aan?
Wel, zoals ik het heb vernomen in de media, zou ik onmiddellijk twee bepaalde sporen gaan volgen. Je hebt enerzijds de e-mail die verstuurd is naar de verschillende redacties om daar geld voor te vragen. Mm-hmm. Nu, in zo'n e-mail zit meestal ook wel relevante informatie en soms ook een relevant IP-adres. Nu, dat is één ding. Ja. Een tweede ding is het Instagram-profiel dat aangemaakt is door de verdachte. En als jij zo'n profiel gaat aanmaken, dan gebruik je ook een IP-adres natuurlijk. Ja? Dus wat kan de politie dan doen? Die gaan met dat IP-adres, die gaan naar Facebook stappen, want Instagram, ja, het moederbedrijf is van Facebook, met een vordering van ofwel parket of onderzoeksrechter. En die kunnen daar gaan vragen van op basis van het Instagram-profiel, kunnen jullie ons de registratiegegevens van dit profiel meegeven? En wat gaat Facebook daarna enkele weken, want dat duurt wel eventjes, gaan die de politie laten weten wel dit specifiek profiel is aangemaakt door die persoon, maar de naam kan je gewoon ingeven. Mm-hmm. Maar het IP-adres wordt ook meegegeven.
En dan heb
dat
je
is het IP-adres van registratie dan.
Ja, ja.
Nu, het kan zijn dat profiel al langer geleden is aangemaakt geweest. En met de dataretentie, wel, als dat bijvoorbeeld 2 jaar geleden is aangemaakt geweest, dan gaan we hier in België niet meer kunnen identificeren wie het was.
Ja. En het gisteren,
dus kan de onderzoeksrechter,
ja,
en dan kan de onderzoeksrechter nog een historiek gaan vragen. En dat zal waarschijnlijk hier ook wel gebeurd zijn. En dan kan men gaan vragen aan Facebook van kijk, wij zouden graag een lijst met IP-adressen hebben die geconnecteerd hebben met dat profiel.
Ja, u zei dat duurt sowieso een paar weken, dan is deze zaak eigenlijk toch wel snel opgelost, of vergis ik mij?
Wel, als ze inderdaad hun eigen IP-adres hebben gebruikt, wel, dan kan je heel snel te weten komen wie erachter zit natuurlijk. Hè.
Ja.
Het langste duurt eigenlijk het resultaat krijgen van Facebook uit Amerika. Hè.
Ja, gisteren hadden wij hier Philippe van Lindhout te gast, onderzoeksrechter die bijzonder ongerust is over een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat ging over precies dat preventief bijhouden van gegevens, teruggaan in de tijd. Vanaf nu zou dat niet meer mogen. Wil dat zeggen dat in dit soort onderzoeken dat als gevolg heeft dat je inderdaad niet meer kan terug gaan zoeken, bijvoorbeeld bij Instagram en Facebook?
Ik heb het arrest toch niet volledig gelezen.
Ja.
De onderzoeksrechter van Lindhout heeft het voornamelijk gehad over telefonie. Maar als men inderdaad die lijn gaat doortrekken naar IP-adressen, ja, dan gaat men met een heel groot probleem zitten. Hè? Want heel veel criminaliteit gebeurt ook online. Hè? Dus drugsdealers die spreken online af. Dus je moet ergens sporen wel gaan bewaren. En als men dat niet meer mag, dan gaan we heel erg in de problemen komen.
Ja, ja. Ja, dat was natuurlijk een beetje een zijsprong in dit gesprek. Wat ik u nog wilde vragen. U spreekt over Instagram, over IP-adressen, over mails, waar dan toch altijd wat sporen achterblijven. Ergens onderweg moet er ook overgeschakeld zijn naar een soort chat-applicatie, Kik. Dat zou een applicatie zijn waar je wel meer anoniem kan werken dan.
Ja, ik weet dat Kik een applicatie is waar men denkt anoniem te zijn. Nu, toen ik nog politieman was, was er nog geen relatie of protocol afgesloten met Kik. Nu, het zou wel kunnen zijn dat ondertussen wel gebeurd is en dat men een vordering heeft kunnen sturen naar Kik om dat IP-adres ook te kunnen achterhalen. Maar daarvan ben ik niet op de hoogte of dat men dit gedaan heeft.
Ja,
het is wel zo, het zou wel kunnen dat het anoniemer is of dat het moeilijker is om iemand te identificeren op Kik dan bijvoorbeeld op een Instagram of andere sociale media.
Moeilijker, dat is een interessant woord dat u gebruikt, want als ik u zo bezig hoor, dan heb ik de indruk dat er altijd ook op de meest anonieme platformen, dark web gewijs, altijd wel iets te vinden is op een bepaald moment. Of vergis ik mij?
Ja, er is altijd wel iets te vinden. En je moet altijd rekenen op die ene fout dat iemand gaat maken. We zijn allemaal maar mensen. En vaak is het door gewoon dat de crimineel een domme fout maakt, dat je kan achterhalen wie dat is. Daarnaast heeft de politie nog een ander middel dat ze kunnen gebruiken. En dat is de online infiltratie. Dan gaat men zich voordoen als iemand anders. En dan gaat men proberen die crimineel uit zijn tent te lokken.
Ja.
Maar dat is al een stap verder en dat is een bijzondere opsporingsmethode.
Ja, ja. Ik denk niet dat dat in deze zal moeten gebruikt zijn, maar in elk geval...
Dat kan, hè. Dat weten we niet. Dat kan. Hè. Dat
niet
al gebruikt.
Kijk, u maakt het nog mysterieuzer dan het al was. Heel interessant allemaal wat u vertelt. Ja. Tim Kools, hartelijk dank.
Heel graag gedaan.
Een kleine 100 kilometer file staat er op de buitenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden, tussen Grimbergen en Groot-Bijgaarden, zo moet ik het zeggen, komt er 20 minuten bij. Op de binnenring 10 minuten tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarden en een kwartier. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Oudergem, daar staat een defect voertuig op de linkerrijstrook van de aansluiting met de E411. Naar Lummen gaat het traag op de E314. Tussen Heverlee en Wilselen moet je er een kwartier bij rekenen. Naar Gent, traag op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 10 minuten. En rond Antwerpen zijn er kleine vertragingen. In Turnhout kan je niet over brug 2 rijden.
Gent ontdekt.